Linkerbollen. Linkerbolde heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetdief.
DB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn. We stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten. En vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten. Zij hebben immers altijd een verleden, vaak een heden en meestal ook wel een toekomst op het hoogste niveau van hun sport. Wij willen wel eens weten wat er nodig was om daar te raken, wat er zich voor en achter de schermen afspeelde en welke andere sappige avonturen zij zoal beleefd hebben voor, tijdens en na dat sporten op dat topniveau. Welkom in een nieuwe aflevering van Linkerballen met TB en ik ben Stevie.
En vandaag zijn we te gast in het verre Weerde. Niet bij onze gast thuis, maar bij een brave sportliefhebber die ons een opnamelocatie in Bruikleen wou geven. Merci Ben Verlinden en Paulien voor de gastvrijheid. Onze gast van vandaag werd dit weekend achtste op het WK Indoor Atletiek in Glasgow op de 3000 meter. In een ver verleden deed hij hockey, maar zag al snel dat hij daar de top niet kon halen en begon dan maar met atletiek. Tijdens zijn studententijd werd hij bij de senioren onder andere al Belgisch kampioen veldlopen en 3000 meter indoor, maar de echte ontbolstering kwam er pas nadat hij in 2022 zijn diploma bio-ingenieur behaalde en zich volop op zijn sport kon richten. Hij verscherpte zijn persoonlijk record op de 5000 meter op anderhalf jaar tijd met maar liefst 40 seconden en plaatste zich zo in januari in Boston voor de Olympische Spelen via een fabelachtige 13.03 op de 5000 meter. Dat is eigenlijk het officieuze Belgisch record, want enkel een dopingzondaar met de initialen MM deed het ooit sneller. Wij zijn heel verheugd met deze gast. Welkom John Heijmans in een nieuwe aflevering van Linkerballen.
Dank u wel voor de uitnodiging.
Voilà, John, we gaan u hier een keer fileren. Ja. Maar je bent eigenlijk nog maar vers terug van het WK in Glasgow dit weekend. Al een beetje bekomen?
Ja, 100%. Ik ben nog aan het bekomen van een slapeloze nacht. Dus de laatste nacht, zondagavond, moesten wij om 3 uur 's ochtends weg voor het vliegtuig. En dus sommigen hebben dan geslapen en sommigen hebben gewoon doorgefeest tot 3 uur. En dus dat was het geval. Dus momenteel nog wat moe.
Dus mogen wij concluderen dat jij bij de groep was die meegefeest hebt tot 3 uur?
Ja, altijd. Ja.
Mm-hmm. En zeker nu 3 gouden medailles voor de equipe.
Dat is echt zot.
De sfeer was uitgelaten.
Ik zou niet zeggen dat het een zot feest was. Het was een rustig feestje. Dus niet met een uitgelaten sfeer, maar het was wel super chill. Mm-hmm. En bijvoorbeeld Alexander, ik heb hem zijn pintjes betaald voor zijn gouden medaille.
Voilà.
En hij wou zijn pintjes soms door anderen laten opdrinken. Hij wou het bier een beetje delen, maar ik zei, nee, jij bent wereldkampioen. Jij moet zelf je pintjes opdrinken.
Voilà, dat is niet eerlijk, hè. Ja, nee. Als we iets geven, moet je dat zelf uit, hè.
Die mogen delen, maar een wereldkampioen moet zelf zijn pintjes gelijk een grote jongen opdrinken.
Voilà. Aan zijn verantwoordelijkheid.
Voilà, dat is dat.
En jouw eigen prestatie, hoe kijk je daarop terug?
Blij, maar met wel een zure nasmaak.
Mm-hmm. Blij, omwille van?
Blij, omdat ik een jaar en een half geleden nooit had gedacht dat ik op zo'n hoog niveau zou kunnen lopen. Mm-hmm. Maar een zure nasmaak, omdat ik mijn doelen constant verleg, mijn ambities. En ik zou willen meestrijden met de kop, en dat heb ik niet kunnen doen in dit WK. En dat zou ik wel willen doen in de toekomst.
En niet meestrijden met de kop. Ik denk de wedstrijd was wel wat duwen en wat trekken. Ja. Maar kampioenschapsloop een beetje tactisch. Ik denk 2 ronden voor het einde zitten nog bij de kop.
Ja.
Maar dan die laatste 2 ronden, dan hebben ze een versnelling. Die
ja, en dat boeit niet dat een loper mee kan gaan tot 2 ronden of een ronde van het einde. Nee, een loper moet mee kunnen gaan tot het einde. En ik werd gelost op 2 ronden van het einde. En dat moet gewoon opgelost worden in de toekomst. In de toekomst moet ik mee kunnen strijden tot het einde.
En hoe hard gaan die mannen dan die laatste 400?
Keihard. Maar dat zie, ik heb eens terugbekeken op tv. En dat ziet er niet uit alsof ze snel lopen. Maar dus de laatste 400 werd gelopen in, ik denk, 53, 52 seconden, mm-hmm. of zelfs sneller. Mm-hmm. Maar het is gewoon de manier waarop. Dus de eerste split was denk ik 28 seconden van de eerste 200. En de laatste 200 was 25-0. Ja. Dus 25-0, dat is een split die zelfs niet werd gelopen in de laatste 200 van de 1500 meter finale. Mm-hmm. Dus dat wordt gewoon enorm hard gelopen.
Ja. Dus jouw 13-03, waarmee dat je geplaatst hebt voor de Olympische Spelen, ja. Dat is een snelle, vlakke koers.
Ja.
Wat was het? 2,36.
Per kilometer.
Kilometer tijd. Allee, dan moet je een keer voorstellen wie dat soms een keer gaat lopen. Dat is...
Ja.
En dat is ça va. Maar op een kampioenschap lopen ze dan 2,20, 2,25 de laatste kilometer. Dus... Maar dan in voilà. Die kilometer ook nog een keer rijden.
Exact. Dus ik ben een tijdrit. Een beetje een tijdritloper. Mm-hmm. Ik kan supersnelle spits lopen gedurende een lange tijd. Dus 2,36 vijf keer na elkaar. Maar ik moet voor een kampioenschap gewoon een laatste kilometer rond die 2,24, 2,23 moeten kunnen lopen. En dat ook niet in even spits. De eerste 200, laten we zeggen, is nog maar redelijk traag. Is in 30 seconden. Maar dan versnelt dat elke 200. Mm-hmm. Dus dat is echt nog een punt dat ik moet vergeten.
25 seconden op 200 meter, Thomas. Na een zware koers.
Ja, maar dat moet mij niet lukken op de Olympische Spelen. Want als ik 25 op in de laatste 200 kan lopen, dan is dat echt voor de gouden medaille te gaan. Ik moet de laatste 200 in 26 hoog of 27 seconden laag moeten kunnen lopen.
Ja. En hoe ga je dat bereiken?
Door aanpassingen te maken in de training.
Ja, ja. En dat is dan meer snelheid?
Ja, meer snelheid. Ik heb dat eigenlijk nog nooit echt getraind. Uh-huh. Ik heb altijd snelheidsuithouding getraind. Uh-huh. Dus dat zijn langere repetities. Dus in een race gebruiken we maar ongeveer, ik weet niet hoeveel procent van onze spiervezels, maar laten we zeggen 70-80%. Geen idee, hè. Maar we gebruiken niet al onze spiervezels. En die gasten met een enorme kick op het einde kunnen in één keer, onder vermoeidheid, zoveel impulsen sturen naar hun spieren, vanuit hun hersenen, dat ze in één keer 100% van de capaciteit van de spieren kunnen gebruiken. Wat wij als normale mensen normaal nooit kunnen doen. En dus, dat zorgt ervoor dat die mensen nog op het einde, onder vermoeidheid, in één keer nog een versnelling kunnen lopen. En dat kan ik persoonlijk nog niet. En dan moet ik trainen tijdens de training om 100% van mijn spiercapaciteit voor 200 meter te kunnen gebruiken.
En voor de leek, dat betekent dat je tot nu toe langere intervals gedaan hebt en dat je nu naar kortere intervals zal gaan.
Dat betekent dat ik zelfs geen intervallen moet doen aeroop of anaeroop. Ik moet letterlijk gelijk een sprinter trainen. Dat is een sprint van 100 meter, volle bak of van 60 meter. Daarna 5 minuten rust, zodat ik helemaal 100% heb gerecupereerd en dan opnieuw. En dan train ik echt 100% van mijn spiercapaciteit te gebruiken. En op die manier ga ik die finishing kick eigenlijk gaan trainen.
Dus John Heijmans gaat meedoen met de sprinttrainingen?
Ja. Maar niet vanuit de stilstand. Ja, ja. Met een vliegende start.
Ja, ja.
Ja. Dat is op zich wel hoopgevend dan, op een bepaalde manier. Waar je zegt van, dat is iets waar ik eigenlijk nog nooit op getraind heb.
Ja.
En vandaag behaal je inderdaad wel die 8e plaats op het WK. Wetende dat je dan nog die groeimarge hebt. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Waar hoop je dat het schip ooit zal stranden op dat vlak?
Zo hoog mogelijk. Maar om toe te geven, ik ben wel een beetje bang. Omdat veel toptalenten, die hebben dat natuurlijk. En dus die moeten dat maar onderhouden. Ik heb dat niet natuurlijk. Dus dat is gewoon een kwestie van genetica.
Ja.
En dus ik heb natuurlijk een enorme aerobe capaciteit. Maar niet die finishing kick. En dus ik ga daarop moeten trainen. Maar wie weet, ga ik daar zoveel moeite in kunnen steken als ik wil. Maar nooit eigenlijk een goede finishing kick kunnen krijgen. Ja. Omdat ik gewoon genetisch beperkt ben. Dus de toekomst zal uitmaken als ik die wel kan trainen of niet, die finishing kick. Ik hoop van wel, maar dat maakt me wel een beetje bang. Want momenteel heb ik die helemaal niet.
En het is een vraagteken.
En riskeer je dan om die foam, die basis dan, die 237 kilometers, om daarin te boeten als je te hard inzet op die korte kick?
Nee. Want ik ga nog altijd veel kilometers lopen. En dus je hoop ga ik nog altijd progressie maken.
Ja. Dat is... We hebben een goed oog op. Mm-hmm. En dan kijk je, als het mislukt, 5000 meter is niet de langste afstand. Hè?
Nee, en zeker op kampioenschappen wordt een... voor de mensen die... die niet naar kampioenschappen kijken, bijvoorbeeld van atletiek, die dat niet gewoon zijn. Een 5000 kampioenschap, Olympische Spelen, WK, EK, wordt altijd traag gelopen. Ja. Dus dat is geen echte 5000 meter, dat is eigenlijk een 1500 meter. Omdat wij in die laatste kilometer helemaal nog niet moe zijn bij het ingaan van die laatste kilometer. En dan is gewoon 1 kilometer volle bak lopen. Dus komt neer op een 1500 meter. Ja. En, dus 1500 meterlopers zijn in het voordeel en geen 10.000 meterlopers.
Zien we jou dan de komende maanden aan de start van een aantal 1500 meters?
Ja, 100%. Ja.
En is dat ook dus de finale kick? Maar ik denk ook, ja, het is ook geen 5000 meter lopen. Het is ook duwen en trekken, hebben we gezien. En ja, dan wordt het daar dan afgaan 3 keer gedubbeld op een paar rondetjes. Hoe train je daarop?
Dus de tactiek moet ik gewoon trainen door 1, veel video's te analyseren. Mm-hmm. Van hoe de medaillewinnaars, hoe zijn zij geplaatst enzovoort in de voorbije wedstrijden. Mm-hmm. En ten tweede moet ik zelf gewoon veel wedstrijden lopen die zeer traag zijn, dus die tactisch zijn en met een, waar plaatsing zeer veel uitmaakt voor een snelle laatste ronde. Ja, ja. En daar heb ik ook nog zeer weinig getraind. En dus daarop wil ik de komende maanden ook trainen. Maar alleszins, ik heb het WK in Budapest vorig zomer gelopen. Tactisch zeer goed gelopen, vind ik. Opnieuw, voorbij een weekend het WK indoor. Tactisch zeer goed gelopen, dus dat zal wel goed komen, denk ik. Mm-hmm. Ik ben geen domme loper.
Ja, er is nog progressiemarge op verschillende vlakken. Maar
ja, exact.
Het is niet alleen rappe kilometers lopen, maar het is ook positionering, duwen, ja, trekken. En ja, dan vooral een rappe laatste paar honderd meter.
Ja, exact. Nu ben ik echt nog een baby op wereldniveau. Maar dat komt wel.
Je kunt nog leren.
Dat komt aan de deur kloppen, hè. Dus dat is wel een leuke gedachte. Mm-hmm.
Dus in zaterdagavond was het de race. Hoe ziet de recuperatie eruit? Of is er al een soort decompressie? Norvits had zaterdag, denk ik, al de gouden medaille. Is er dan ook al een feestje?
Ja, tuurlijk. Zaterdag ben ik ook uitgegaan. Mm-hmm. Maar... ja, ik ga daar niet op detail ingaan, maar het was niet zot, want in Glasgow sluit alles om 2-3 uur 's ochtends. En wij als Belg zijn gewoon om 11 uur 's avonds te beginnen feesten, terwijl dan om 11 uur 's avonds dat feest al iedereen al kei dronken is. Mm-hmm. Het is al bijna gedaan, want die Britten die beginnen blijkbaar rond 8 uur, 7 uur 's avonds eigenlijk.
Hij moest nog lopen toen.
Voilà, het is dat. En dus, ik kom daar om middernacht aan in straat. En ik zie iedereen al stom dronken. Ik ben, wat is dat hier nu? dus, ik was nog maar... Allee, ik had nog maar 2-3 uur om te feesten.
Maar de zondag ga je wel naar de wedstrijden gaan kijken.
Die zondag?
Die zondag.
Ja, niet tijdens de ochtend, maar wel s'avonds.
Ja. En heb je daar contact met de grote wereldsterren? Met Femke Bol, met Duplantis, met Laos?
Als ik wil, zou ik wel contact met die gasten kunnen hebben. Maar ik ben niet zo'n fanboy of zo. Mm-hmm. Dus ik zoek geen contact met die mensen op. Bijvoorbeeld op een dag in het restaurant was ik aan het eten met Ben Broeders. Ben Broeders, dat is de vriend van Femke Bol. Dus zij zat dan ook aan mijn tafel. Mm-hmm. Maar ik zat er niet gelijk een fan mee te praten. Ja. Zo ben ik niet.
Maar het Belgisch team, dat hangt wel aan elkaar.
Ja, Belgisch team is altijd kei tof.
Ja. En hoe was met Jente? Want we zijn ook al een keer langs geweest bij Jente Houtenkeet.
Wel, Jente ken ik niet op voorhand. Ja. En ik heb hem gezegd, ja, Jente, ik had wel veel vooroordelen over u. Omdat ik zag hem constant in de media over, ja, Jente is het volgens toptalent in België. En dus ik dacht, Jente is echt een dikke nek. Maar dus ik heb hem leren kennen, dat is helemaal het tegenovergestelde. Kei goede humor. Echt een super vriendelijke gast. Ja. En dat is echt lachen met Jente.
We zijn er pakweg een jaar geleden langs geweest. En het was inderdaad een aangename babbel.
Ja,
en,
absoluut.
We hebben beloofd dat we teruggaan als de Olympische Spelen mag. Dus,
tof.
We volgen hem verder op.
Ja. Nog even terug naar de race van in Glasgow, de 3000 meter. Hoe ziet jouw opbouw die dag er eigenlijk uit?
Van de dag van Glasgow?
Ja. Je staat op en je weet dat je die dag die 3000 meter moet lopen, maar dan is er nog een heel lange periode die daartussen zit. Wat doe je daartussen?
Ik heb altijd mijn routine, dus ik sta op redelijk laat eigenlijk. Ik laat mij uitslapen, ik sta op rond 9 uur of zo. Dan ga ik eten. Ik neem echt keiveel tijd om te eten, dus ik sta te schimmelen daar in dat hotel, in die hotellobby. Rond 11 uur doe ik een eerste loopje van ongeveer een kwartier. om mijn lichaam op te wekken.
Ja.
Dan ga ik middag eten. Dan slaap ik. Middagdutje. Dan maak ik al mijn gereed klaar voor de wedstrijd, die meestal 's avonds is. Ik ga een koffie gaan drinken met mijn coach of met mijn ouders enzovoort, in een coffeeshop. En dan is het meestal 5 uur 's avonds. Dan maak ik me klaar en ga ik naar de wedstrijd. En qua eten eet ik altijd wit brood met confituur of honing. Dat is licht op de maag en geeft mij nog snelle suikers voor de wedstrijd.
Ja.
Want de dag zelf heeft het voor mij geen zin om meer pasta of rijst te eten, of proteïnes ook.
Dat is te laat.
Daar ga ik geen energie uit halen.
Ja. Al bij al is het een korte inspanning natuurlijk.
Exact, ja.
En wanneer begint de opwarming? Wij gaan in een jogging van de krekenlopers. En wij komen 7 minuten voor de start aan en 1 minuut voor de start staan we aan de streep. Maar als iemand dan 3 kilometer all-out moet gaan, wanneer begint die aan de fysieke routine?
Mijn opwarming begin ik zo laat mogelijk voor de wedstrijd. Dat is meestal 50 minuten voor een wedstrijd. En dat is een redelijk standaard opwarming die vele elite-lopers toepassen. Mm-hmm. Ik kan daar in detail op ingaan als jullie willen. Maar dat is wel interessant voor...
Heel kort.
Ja, want joggers vragen mij soms meestal, hoe warmt jij niet op? Is dat gewoon lopen? Nee, dat is eerst 10, 12 minuten rustig joggen om de spieren op te warmen. Dan is dat 3 keer ongeveer 1 minuut en 45 seconden rond drempel lopen om even het lichaam, het anaerobe systeem op te wekken en lichaam leren lactaat te verteren. Want anders kun je in één keer een lactaat piek hebben in het begin van de wedstrijd.
Nee.
En
is het gedaan.
Dat is super slecht. Dus al een soort van,
De motor moet al een keer gedraaid hebben.
Exact. En dan op het einde nog 3 sprintjes, 3 strides eigenlijk, versnellingen, van ongeveer 100 meter.
Hmm.
En dan ben je klaar.
Dan ben je er klaar voor.
Ja.
En dan kun je boem patat.
Ja, en zo'n opwarming is ideaal. Bijvoorbeeld Jacob Ingebrigtsen, de wereld, de Olympische kampioen op 1500, doet ook exact dezelfde opwarming. En die opwarming raad ik echt aan elke loper.
Mm-hmm. Als Ingebrigtsen doet, dan zal het niet slecht zijn voor het lijf. Hè? Maar nog even, het WK, het Belgisch team, was dat in het team ook een item dat Sportza dat WK niet live gebracht heeft? Dat wij allemaal in een NOS of BBC moesten kijken? Hier in België voelde ik wel, dat leefde wel een beetje. Ik weet niet of dat bij jullie geleefd heeft.
Ja, een beetje, maar ik wil mij niet veel focussen op kritiek geven of dit en dat.
Mm-hmm.
Maar meer op gewoon het WK zelf.
Voilà.
Ja.
Alle hijsen, laat ze maar doen.
Exact.
Ik probeer zo hard mogelijk te lopen.
Ja.
En de rest, we don't care.
Exact.
En dan komen ze vanzelf.
Het is dat.
Het is tot nu toe al een geweldig jaar geweest. Behalve die 8e plaats op het WK, ben je ook geplaatst voor de Olympische Spelen.
Mm-hmm.
Uw PR, die heb je op 1,5 tijd met 40 seconden naar beneden gekregen. Dat is ongelooflijk.
Ja.
Ik denk dat iets is wat er nog maar heel weinig voor u gedaan hebben. Maar wat dat ook iets zegt over de groeimarge en de ambities die je daar misschien in mag hebben. Nu, die progressie op de 1,5 jaar tijd, hoe is die juist tot stand gekomen? Hoe heb je die juist gemaakt?
Zeer simpel. Dus ten eerste, ik heb gewoon geluk met mijn genetica. Om zeer veel talent te hebben. Want zonder talent kan niemand zoveel progressie maken. Dus dat is gewoon een factor van geluk. Maar dan is er nog een andere zeer belangrijke factor. Sinds dat ik ben gestopt met mijn studies in september... Sinds dat ik ben afgestudeerd.
Afgestudeerd, ja.
Dat is ook stoppen, hè.
In september 2022. Toen ben ik fulltime beginnen lopen. En dat wil zeggen dat ten eerste ik elke dag trainde. Terwijl tijdens mijn studententijd moest ik 3 keer een maand tijdens het jaar stoppen voor examens.
Ja.
Want ik stak echt veel moeite tijdens examens. Dus ik stopte echt letterlijk met training.
Je had toch geen aangepast traject op dat vlak, op school?
Ik heb mijn master op 3 jaar gedaan in plaats van 2 jaar.
Ja.
Maar voor de rest, nee, niet speciaal.
Zoals een standaard student wellicht.
Ja, voilà, het is dat. Exact. En dus gewoon het feit dat ik er 3 jaar, 3 keer een maand per jaar eruit stak, zorgde ervoor dat ik constant opnieuw moest opbouwen. En dat was afbouwen, opbouwen. En ten tweede... mijn slaap is gewoon veel beter momenteel. Tijdens mijn studententijd werkte ik kei vaak tot 1 uur 's nachts, 2 uur 's nachts. En nu ben ik elke dag rond 10 uur, 10:30 in bed.
Ja.
En ik doe ook elke dag een dutje van 1 uur. En dat maakt gewoon een enorm verschil. En dat is simpel, hè. voorlopen om progressie te maken, moet je een consistentie hebben. Dus elke dag trainen. Boet niet dat je een maand volle bak traint en dan één week eruit ziet. Het is beter om gewoon elke dag lichtjes te trainen. En op lange tijd komt het resultaat. En ten tweede, je mag zoveel mogelijk massages, cryotherapie, massagegun doen als je wilt. Als je niet slaapt, dan heeft dat helemaal geen zin. Slaap is gewoon het belangrijkste voor recuperatie.
Oké.
Dat is een goede suggestie voor uw hosts uiteraard ook. We zullen eraan denken.
Vroeg in uw bed kruipen.
En meer trainen.
Josh Kerr, wereldkampioen nu van 3000 meter indoor dit weekend. Ook wereldkampioen van 1500 vorige zomer. Het is echt exact hetzelfde. Het is echt... het is consistentie dat het belangrijkste is. En niet proberen intensief even te trainen. En dan 2 weken eruit liggen. Nee, gewoon elke dag consistent trainen. En dat heeft ervoor gezorgd, zegt hij, dat hij nu wereldkampioen is.
Inderdaad. En een aantal absolute wereldtoppers in diverse sporten. Die slapen 11, 12 uur per dag soms. Hè.
Ja.
En hoe ver, om even in te pikken voor hetgeen dat je in je studies dan meemaakte, hoe ver zak je dan exact weg als je zegt van ja, nu kan ik een maand niet trainen, want nu ben ik aan het studeren. Als je nauwelijks iets doet, dan heb je ook wel tijd nodig om terug op te bouwen naar het niveau waar dat je ervoor was. Hoe heb je dat op een week terug, of is dat echt...
Ja, mijn vorm kwam gewoon nooit terug. Tijdens mijn studententijd heb ik nooit een zomerseizoen gehad.
Ja.
Omdat mijn vorm gewoon na een maand niets doen echt terug was naar niets.
En tegen dat ze begonnen echt terug te komen waar dat moest, dat was waarschijnlijk de volgende examenperiode daar.
Exact.
Maar dan ben je wel als student wel nog Belgisch kampioen veldloper geworden.
Ja, in 2021, toen... Wanneer was dat? Dat was in maart. In maart had ik de tijd om terug op te bouwen. Had ik, denk ik, een maand, een halve tijd om terug op te bouwen na de examenperiode.
Ja, een maand en een half, bedoel.
Ja. Dat is ook weer een kwestie van geluk hebben. Ik had talent, dus ik kon snel terug opbouwen. Maar had ik... ik had al vroeg op hoog niveau gelopen, moest ik die examenperiodes niet hebben.
Ja.
Ja.
Want, ja, bedoel, je zegt niveau van niks, maar Belgisch kampioen veldlopen, onder de 14 minuten op de 5 kilometer,
mm-hmm.
Ja, dat is niet een niveau van niks natuurlijk.
Nee, exact, ja.
Dus het talent is aanwezig en dan sinds diep 2022, sinds na je studies, vol een bak ervoor en meer slapen en consistenter trainen.
Exact.
Maar dan heb je het in je hoofd gestoken om toch de Olympische Spelen te gaan doen.
Ja.
En heb je, of toch te proberen jou te plaatsen. En hij heeft hulplijn ingeroepen. ChatGPT heeft je deels geholpen. Of je wou dat helpen. Wat was daar het plan? Wat heeft ChatGPT jou gezegd?
Wat heeft ChatGPT mij gezegd? ChatGPT heeft mij niks gezegd. ChatGPT heeft mij gewoon een code gegeven.
Mm-hmm.
En die code heb ik gebruikt om mij te kwalificeren. Dus gewoon om misschien kort het verhaal te vertellen. Het is zeer simpel. Er gaan 42 atleten naar de Olympische Spelen op de 5000 meter.
Mm-hmm.
En ze kijken naar de wereldranking. Dus het is de top 42 in de wereldranking. Mm-hmm. En van plaats 30 tot plaats 60 in de wereldranking ongeveer zijn keiveel atleten van bijna hetzelfde niveau.
Ja.
Dus ik wou niet de atleet zijn die 60ste plaats was in de wereldranking, maar het niveau was om misschien 35ste plaats te zijn en naar de Olympische Spelen te zijn.
Ja.
Dus het zijn maar een select aantal atleten die juist via de ranking meekunnen naar de Spelen. En dat zijn de slimme atleten. En die ik wou deel daarvan uitmaken. En ik wou dus mijn ranking optimaliseren en mij zo kwalificeren. En daarvoor moest ik mijn wedstrijden goed uitkiezen. Ja. En heb ik dus een soort van... Heb ik een computercode geschreven die een statistische analyse heeft gedaan van alle wedstrijden. En de output was eigenlijk een kansberekening van welke wedstrijd geeft mij welke kans om goed te lopen. En ChatGPT heeft me daarbij geholpen om die code te schrijven. En dus ik had letterlijk op het einde een output van dat zijn alle wedstrijden. En dat is de kans dat ik zoveel punten ga winnen in die wedstrijd. En zo kon ik de juiste wedstrijden eruit pikken, punten maximaliseren en zo mijn ranking optimaliseren.
Ja, het ging dus vooral over waar kan ik het gemakkelijkst meest punten halen.
Exact.
Dat was niet over... Ja, en die wedstrijd ligt op een goede hoogte en is een goed moment in het seizoen en daar wordt er snel gelopen. Want uiteindelijk heb je die code niet nodig gehad.
Uiteindelijk heb je die code niet nodig gehad, maar had ik in Boston de kwalificatie niet gelopen, was ik nog altijd hoogste geplaatst van mijn niveau in de wereldranking en ging ik nog altijd naar de Spelen.
Ja, oké.
Ja. Veel atleten vertelden mij, maar John, die koer heeft echt geen zin. En je moet gewoon de snelste wedstrijden lopen. En dan staat je hoog in de wereldranking. En dan kun je vandaar kijken naar keiveel atleten die keisnel lopen. Die staan helemaal nog niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. En ik heb 4 wedstrijden nodig gehad om mij te kwalificeren. Wat niemand in de geschiedenis van de atletiek heeft nog kunnen doen. In heel de wereld, letterlijk. En mijn conclusie was, nee, je moet niet de snelste wedstrijden lopen om hoog geplaatst te worden. Je moet de juiste wedstrijden eruit kiezen.
Dus die wedstrijd in Boston was ook wel uit de formule gekomen?
Ja, dat was geen optimale wedstrijd eigenlijk, maar ik ga niet in detail gaan. Uh-huh. Maar ik wist dat ik daar wel een kans had om die limiet te lopen.
En wat gebeurt er dan als je over de meet komt en je ziet die 13.03 staan? En je weet dat 13.05 was de limiet?
Ja.
Wat gebeurt er dan met John Heijmans?
Dat was echt een zot gevoel. En ik was zo fier op mezelf, omdat ik echt alles van mezelf had gegeven. Ik had nog een half uur lang hoofdpijn daarna. Dus dat betekent dat echt mijn lichaam compleet uitgeput was. Dus dat is een soort van fantastisch gevoel van voldoening, die zeer zeldzaam is. En zo'n gevoel is echt, ja, fantastisch.
En terecht, hè?
Absoluut. Wat een prestatie.
All in gaat, want allee, ik bedoel, je hebt een stevig diploma, bio-ingenieur. Mm-hmm. Daar kun je wel de arbeidsmarkt mee opgaan, neem ik aan.
Ja.
Dan laat je even in de kast stof vergaren. En dan zeg je all in voor die grote droom. En dan, als je dat dan haalt, dan mag de riem er even af, zou ik denken.
Ja, exact. Want met bio-ingenieur kon ik een comfortabel salaris hebben momenteel. Een comfortabeler leven. En met atletiek leef ik echt van broodkruimels. Mm-hmm. Dus ik doe het niet voor het geld, maar voor de droom.
Het staat hier verder in onze voorbereiding ook nog, dat we daar even op ingaan. Maar dus de Spelen, ergens in juli neem ik aan, de Spelen. Hoe ziet, je zegt van het weekend heb ik toch even gefeest. Hoe ziet nu de opbouw uit en richting de Spelen eruit?
Ik heb nu een weekje off-season, dus tot zondag. En daarna...
off-season is echt nul lopen.
Oh jawel, ik zal wel 2 keer lopen en 2 keer ook naar de krachtzaal gaan om krachttraining te doen.
Ja.
Maar voor de rest, ja, niet.
Ja, dus even.
Ja, en daarna begint mijn voorbereiding voor de Olympische Spelen. Dus volume opbouwen en zoals ik zei, die finishing kicken. Vanaf de eerste week gaan we daaraan beginnen werken. Mm-hmm. Want ik wil in de Olympische finale zitten en daarvoor heb ik die finishing kick nodig.
Ja, en de reeksindeling, dat zal misschien ook belangrijk zijn, maar dat is nog ver af.
Maar nee, dat maakt echt niet uit. Geen excuus. Gewoon mijn finishing kick moet goed zijn en dan zit ik in de finale.
In juli zien we John Heijmans in de finale 5000 meter. Heb je tussentijds nog eikpunten? Zijn de wedstrijden waarvan je zegt, ja, daar wil ik aan meedoen en wil ik al een keer testen?
Mijn wedstrijden nog niet uitgekozen, maar zoals je daarnet zei, ik moet 1500 meters lopen. Mm-hmm. Dus ik ga 1500 meters lopen. 1, vanwege hun snelheid, om mijn snelheid te verbeteren. En 2, meestal zijn die ook tactisch. En dat gaat me ook leren om, om tactisch nog te verbeteren voor de Spelen.
In de volksmond, het duw- en trekwerk.
Exact.
En u positioneren aan de koord aan de binnenkant.
Zo dicht mogelijk, ja. Ja, nee, die opbouw voor de Spelen die is er nu inderdaad. Mm-hmm. Je zegt, ambitie is effectief de finale daar.
Ja, ambitie is Olympische finale. De kans blijft klein, hè, want laten we zeggen, om een idee te geven, we zijn met 42 gekwalificeerden in 2 halve finales van 21 personen.
Ja.
En de 8 eerste van elke halve finale vloeien door naar de finale. En laten we zeggen, daar zijn er 10 van die onverslaanbaar zijn, die gewoon van te hoog niveau zijn momenteel.
De Ingebrigtsen van deze
exact,
wereld.
Exact, waaronder Ingebrigtsen. Ja. En dan zijn er nog 6 plaatsen die overblijven en met heel dat pak van andere atleten zijn we aan het strijden voor die 6 laatste plaatjes. Dus de kans blijft klein.
Maar als de puzzelstukjes op dat moment exact, net goed komen...
De kans is er. Ik kan die finale halen, dus ik ga ervoor.
Ja, en je lijkt mij gewoon ongelooflijk veel hoesting te hebben. Als ik u alleen al hoor spreken over... Ik vlieg erin op training, ik wil die finishing
kicken. Ja, ik heb echt veel ambitie en veel honger om die finale te halen.
We zullen het uiteraard op de voet opvolgen via de diverse kanalen en... zullen de wedstrijden wel in de gaten houden en onze luisteraars af en toe op de hoogte houden. Hè?
Top.
En wij hebben in het begin van het jaar ook onze doelstellingen gezet. We hebben gezegd dat wij dit jaar een Olympier in onze podcast willen.
Ah, tof.
Vandaag zit je nog geen Olympier.
Nee.
Maar dus bij deze kunnen wij na de zomer een keer terug afspreken voor uw Olympisch verhaal een keer
ja,
te horen. Voilà.
En misschien Jenten ook, hè?
En Jenten, wie weet, daar hadden we ook al mee afgesproken dat we een keer mochten terugkeren als het hem naar de Spelen ging. Dus onze KPI wordt ook vervuld.
Tof.
Twee atleten. Over atleten gesproken, voor je in de atletiek gerold bent, hebben we gehoord dat je ook nog hockey gedaan hebt. Mm-hmm. Waren er ook nog andere sporten waardoor dat je in de sportwereld gerold bent?
Ja, ik heb veel sporten beoefend. Zoals elke jonge kerel of jong meisje heb ik keiveel sporten geprobeerd vroeger.
Ja.
Ik heb nog gezwommen, judo gedaan, hockey, tennis. En ja, dat is het een beetje.
En uiteindelijk bij atletiek terechtgekomen? Vanaf wanneer ja, besef je eigenlijk van... ik heb hier inderdaad wel iets in mijn lijf zitten. Je noemde zelf al... ja, ik heb genetisch wel iets wat anderen mm-hmm. niet hebben een voordeel van.
Ja.
Verdorie, dat is iets waar ik wel iets meer kan.
Mm-hmm. Deze realisatie kwam zeer laat, toen ik al met atletiek was begonnen. Dus die realisatie dat ik misschien de Spelen of een WK zou kunnen halen... kwam pas een jaar en een half geleden ongeveer.
Ja.
Of 2 jaar geleden. En toen ik atletiek begon, was het... dat was ongeveer 6, 7 jaar geleden. En toen wist ik dat ik gewoon goed kon lopen.
Ja.
Maar voor de rest dacht ik... ik ga gewoon een marathon gaan lopen. En ik wist nog niks van elite lopen. Ik droomde zelfs nog niet om EK's te lopen enzovoort. Dus dat zat nog allemaal niet in mijn kop toen.
Maar je was wel overgestapt van hockey naar atletiek.
Ja.
Was daar een specifieke reden voor?
Ja, in hockey was ik gewoon niet talentvol genoeg.
Mm-hmm.
Daar had ik de genetica dus niet. Ik was wel in de eerste ploeg. Dus dat is... ja, we waren een zeer goede ploeg in België. Maar ik was eigenlijk de slechtste in die ploeg. En mijn droom was om bij de heren dan in de eerste ploeg te spelen. Maar daar had ik het talent gewoon niet voor. En... ik wou dus in de plaats van bankverwarmer te worden of in een tweede ploeg terecht te komen,
ja,
wou ik nog competitief blijven sporten. En toen dacht ik lopen, want daar hangt het puur af van mezelf. Als ik mijzelf wil overtreffen, hangt dat niet af van een coach die mij op het veld zet in een hockeyploeg. Maar kan ik mezelf overtreffen elke avond wanneer ik loop? Dus ik dacht, ik ga marathons lopen en mezelf zo overtreffen en nog competitief sporten.
Maar toen was het marathons en niet... 5000 meter.
Ja, marathons in mijn hoofd, maar uiteindelijk nooit een marathon gelopen. Want ik ben bij een coach terechtgekomen, Wim Wouters, die mij gewoon op pissen heeft laten lopen.
Mm-hmm. Die had wel door van, laat die maar wat kortere afstand doen.
Ja, en vooral als jonge gast is het beter om eerst pissen te lopen, om de snelheid te verbeteren, en dan pas over te gaan naar de marathon.
Mm-hmm.
Dus elke grote loper, zoals Bashir Abdi op de marathon, heeft ook nog 5000 meter gelopen vroeger. Konaert ook nog. Michael Somers, die ook geplaatst is voor de Spelen op de marathon, heeft ook nog piste gelopen. Dus bijna iedereen komt eerst van de piste en gaat dan naar de marathon.
En kan je nog terugkeren of is dat wel een heel moeilijke stap?
Dat is bijna onmogelijk.
Ja.
Maar heb jij dat voor jezelf ook nog altijd voor ogen? Als je zegt, ja, die nek ik. Die laatste 200, die laatste 400 meter. Ik weet niet of ik die heb.
Mm-hmm.
Is dan de marathon met jouw grote basis, is dat eventueel een langere termijn doel ook?
Na mijn
als je alles
carrière wel,
ja, als je
maar
alles
dat is geen plan B. Want ik heb enkel een plan A en dat is goed te worden op de 5000 meter.
Ja.
En ik kan nog niet denken aan een plan B.
Ja. Ja. En die Jan en Ingebrigtsen, die heb ik wel al horen vertellen over ja, marathonplannen.
Ah, ja?
Ik heb ergens een keer een interview van gehoord.
Oké. Okay.
Maar ja, die Kiptum is daar ja, spijtig ongeval.
Ja.
Maar waar zie je dat eindigen op die marathons? Gaan die snel onder de 2 uur duiken?
Ja, komende jaren gaat er wel iemand onder de 2 uur duiken, denk ik. Ja.
Dus ja, als je daar zelf naartoe wil en enig niveau, dat is, ja, is gigantisch. Hè?
Ja, dus als blanke persoon hebben wij meestal minder de lichaamsbouw dan bepaalde Afrikanen. Zoals de Kenianen. Maar het zijn niet alle Kenianen, het is een bepaalde etniciteit.
Ja.
En dus, ja, we hebben duidelijk een biomechanisch nadeel. En dus, een blanke persoon die onder 2 uur gaat lopen, ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren in de toekomst. Mm-hmm.
Dus een beetje omgekeerd racisme. Hè? Als blanke in de marathon ja, kun je eigenlijk onmogelijk wedijveren met de top. Is dat
ja.
in de 5 kilometer anders?
Ja, dus in de 5 kilometer zijn bijvoorbeeld de medaillewinnaars van deze zomer. Ja. De twee eerste zijn blanke mensen.
Ja.
De derde was een Keniaan. Ik geloof nog altijd dat de Afrikanen, zoals de Kenianen, Ethiopiërs enzovoort, nog altijd koning kunnen zijn op een 5000 meter. Maar het is gewoon, de trainingsmethodes zijn momenteel zeer veel aan het veranderen. En ik denk dat sommige Kenianen die nog beter moeten toepassen en dat die dan direct gasten zoals Jacob Ingebrigtsen normaal gezien kunnen verslaan.
Dus op de 5 kilometer is het genetisch voordeel wellicht ietsje minder en door anders te trainen kunnen een aantal blanken dat niveau aan. Op de marathon is dat wellicht dan nog ietsje meer dat genetisch voordeel.
Exact. Dus in de marathon is het gewoon een kwestie van veel kilometers lopen. Mm-hmm. Dat is, marathontraining is kei simpel. 5000 meter training is nog iets anders. Daar is echt nog dat snelheidscomponent. En dus er zijn bepaalde details die zeer belangrijk zijn in een trainingsschema. En als iemand dan het perfecte trainingsschema heeft voor hemzelf, zoals Jacob Ingebrigtsen, dan zie je dat hij er direct uitsteekt.
En in de marathon is meer de natuur die speelt. En daar kun je minder trucjes met de trainingen
houden. Exact. In de marathon is gewoon echt kilometers en kilometers lopen.
Oké.
Je hebt dat van op de eerste rij ook gezien. We hebben gelezen, ook op jouw socials, dat je een aantal keer op stage bent geweest in de laatste maanden.
Ja.
Onder andere naar Kenia. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe ziet zo'n stage eruit?
In Kenia? Dus in Kenia is het ongeveer 24 uur reizen om naar daar te gaan.
Ja.
Het is eerst een vlucht naar de hoofdstad, Nairobi.
Ja.
Dan nog een interne vlucht naar een stad die heet Eldoret. En dan een soort, ik denk nog 1 uur en half rijden naar een dorp / stad, want het is echt een klein stadje echt al bijna, die heet Iten. En Iten, daar trainen echt duizenden atleten. Dat is op 2400 meter hoogte, dat is op een plateau. En daar zijn er verschillende opties. Mensen zijn er oftewel in een hotel, dat door een Belg wordt uitgebaat, oftewel in een soort van Airbnb's, oftewel bij de lokale inwoner, oftewel in een soort van trainingskamp. En ik ben altijd in een trainingskamp. Dat heet Runix, dat is uitgebouwd door Fransmannen. En dan zitten we daar ongeveer met 30 atleten.
Ja.
En trainen wij en eten gewoon samen.
En that's it.
En that's it.
Meer is er niet.
Meer is er niet. Dus daar is geen soort van cinema of zo.
Nee.
Naast de training. En dat is dus ook echt ideaal om te trainen. Dus dat is trainen, eten en slapen.
Eten, slapen, drinken, rusten, trainen.
Exact, ja.
And maar, again, and again. Maar hoe lang ben je geweest?
Sorry. Ik ben daar al 3 keer geweest. Ja. En meestal ging je daar toch rond de 30 dagen of meer.
Ja.
30 dagen eten, trainen, slapen. Maar dan train je daar, zegt duizenden atleten. Dat zijn alle Afrikanen die daar komen.
Ja.
Ja, hun lotje in de loterij, hun geluk komen beproeven om het dan te maken.
Ja, ja. En daar is ook een... Daar ben ik... Allee, het talent is daar zo groot in Kenia. Ik ben ervan bewust geweest dat die niet dezelfde kansen hebben als ons. Om een voorbeeld te geven, dus alle grote wedstrijden zijn in Amerika en in Europa. Maar veel van die Kenianen daar hebben het geld niet om een vliegticket te kopen enzovoort. Mm. Dus zij zijn compleet afhankelijk van eigenlijk een soort van managers, heet dat in atletiek. Die hen gaan zeggen van, jij bent een talent, ik ga uw vliegticket gaan betalen naar Europa en daar ga je even gaan lopen en dan stuur ik je terug naar Kenia en ik neem 15-50% van uw wedstrijdgeld. Wat ik niet echt correct vind, maar zo wordt dat dus gedaan. Mm. En daar zijn zoveel Kenianen die nooit de opportuniteit krijgen om te gaan lopen in Europa, maar die wel iedereen naar huis kunnen lopen.
Die hier in België ver boven iedereen.
Zou je heel... Dat dorp. Iten in België laten trainen, dan zou ik mij niet kunnen kwalificeren voor een Olympische Spelen.
Dan zou
die Keniaan koning zijn.
En heb je dan contact met die locals?
Ja, ik heb contact met die locals. Ja. Mm-hmm. Maar ik train er niet veel mee, want het zijn verschillende trainingsmethodes. En ik behoud liever mijn eigen training.
Ja, maar los van de trainingen...
Ja, tuurlijk. Het is super sympathiek.
En hoe kijken die dan naar, naar elkaar en naar... Ja, die toch rijke blanken die daar zich komen klaarstomen?
Niet rijke blanken, rijke westerse. En ja, natuurlijk, zij willen met ons bevriend zijn, omdat ze dan soms schoenen kunnen krijgen enzovoort. En dat is echt erg, vind ik, dat toplopers die soms echt 2,6 op een marathon lopen. Hè. Dat is Europese top. En die hebben geen geld om schoenen te kopen. En dus die verwachten soms, die hopen op tweedehands schoenen van mensen die uit Amerika en Europa enzovoort komen. En ja, dat is een beetje erg, maar dat is het leven daar.
En dat trainen op hoogte, kun je hier heel kort schetsen wat dat precies doet met een lijf? Want ja, die wielrenners die kunnen precies niet meer op topniveau zijn als ze niet op hoogte geweest zijn. Wat doet dat exact met je lichaam?
Hoogte geeft een voordeel in het bloed. Dat is eigenlijk gewoon natuurlijke doping, natuurlijke EPO-doping. Dus door op hoogte te gaan, gaan we ons gewoon in een zuurstofarme omgeving plaatsen. En 5000 meter wielrennen, dat is gewoon een aerobe sport. Dus alles draait om zuurstof en zuurstoftransport in het lichaam en naar de spieren. Dus door ons in een zuurstofarme omgeving te plaatsen, gaan we ons lichaam forceren om zich aan te passen aan een zuurstofarme omgeving. En dus gaat gewoon veel efficiënter worden met in het bloed met zuurstoftransport. En wanneer we dan een aangepast lichaam hebben aan weinig zuurstof en een wedstrijd gaan lopen, weer op zijn niveau, in een zuurstofrijke omgeving, dan hebben we een hyper-efficiënt lichaam met in een zuurstofrijke omgeving en dan vliegen we gewoon.
Ja. Maar ik neem aan dat er ook wetmatigheden zijn, dat je er ook dingen fout kunt doen. Hoe leer jij dat? Van wanneer moet ik wat doen? Of is dat jouw trainer die daar volledig dat jij blind volgt? Of hoe leer jij de juiste dingen wanneer te doen op hoogte?
Daar zijn verschillende methodes voor. Eén, oftewel dingen opmeten met data. Bijvoorbeeld een zuurstofsaturatiemeter. Je kunt er zo rond je vinger zetten. Maar dan zijn er ook beter met een ring rond je vinger dat je tijdens je slaap draagt. En dan zie je de saturatie. Die mag niet onder een bepaald percentage gaan.
Continu meten.
Ja, dus 's ochtends kan iemand kijken naar zijn saturatie. Maar uiteindelijk is het belangrijkste in onze sport nog altijd gewoon het gevoel. Dus als de saturatie goed is, maar het gevoel slecht, dan moet je gewoon niet forceren op hoogte. Dus gevoel primeert altijd.
En dan zoveel dagen voor de race naar beneden gaan.
Ja.
Dat zijn ook wetmatigheden die je ondertussen weet van, ik moet zo ver op voorhand terug naar zeeniveau gaan.
Ja, daar zijn allemaal regeltjes voor. Ja. Bijvoorbeeld, er is een periode na de hoogte waar iemand een hoogte diep kan hebben. Dus terug een beetje ziek worden enzovoort. Ja. Dat is omdat het lichaam enorm veel energie steekt in het maken van nieuwe rode bloedcellen na de hoogte, omdat die allemaal zo gezegd versleten zijn van op hoogte. En dat kan gebeuren tussen dag 3 en dag 10 na de hoogte. Dus als iemand terugkomt van hoogte en een wedstrijd wil lopen, is dat meestal binnen de eerste 3 à 4 dagen, oftewel na 10 dagen, na 12 dagen.
Ja. Ja. Dat zijn dingen.
Trainer, trainer gaat soms mee op stage? Of
nee, mijn trainer werkt in België, dus ja, ik kan niet meegaan op hoogte.
Maar je bent bio-ingenieur, je bent ook iemand die heel hard nadenkt over de dingen. Is het dat jouw trainer schema's uitschrijft en je volgt die blindelings? Of is dat echt wel overleg en mee nadenken hoe dat je dingen kunt aanpakken en bijsturen?
Het is een beetje van beide. Dus voornamelijk, hoofdzakelijk, is het gewoon mijn trainer die al mijn trainingen geeft. Hij is gewoon een keigoede trainer, dus ik vertrouw hem. En wij hebben dezelfde filosofie in ons hoofd. Dus dat is ook het belangrijkste. Dus dat wringt nooit. Maar dat houdt niet tegen dat ik... Dat sluit niet uit dat ik me eigenlijk soms ideeën kan geven. En dan praten wij soms, we discussiëren soms. Maar komt er meestal op neer. We zijn gewoon op dezelfde golflengte. Ja. En zijn training is de beste training.
Voilà.
En jullie willen ook hetzelfde doel bereiken.
Exact.
En dus ja, je hebt jouw trainer, maar... Neem aan, de wereld van de atletiek, dat er heel veel dingen te gebeuren staan, veel meer dan trainen. Het leven in de atletiek, sponsors, financieel. Hoe heb jij jouw weg daar leren kennen als toch relatief late binnenkomer?
Hoe bedoel je?
Het financiële bijvoorbeeld. Hoe vind je sponsors? Hoe kom je aan een blozo-contract of een of ander?
Dus dat is zeer simpel. Als iemand in de sport wil komen, dan is er eigenlijk niks van financiën. Dus sponsors vinden is moeilijk als iemand nog niks heeft bereikt. Mm-hmm. Sponsors komen er wanneer iemand iets heeft bereikt.
Maar dus jij bent afgestudeerd, je bent ondertussen wel Belgisch kampioen. Op die moment heb je geen financiële ondersteuning.
Nee, nauwelijks. En dus mijn ouders hebben mij ondersteund tot nu mijn kwalificatie voor de Spelen. En daarvoor, ja, dus als ene welke sporter, allee, ik praat over atletieken, het wilt maken, dan is het meestal zonder sponsors. Dus oftewel gaat iemand ernaast werken. Bijvoorbeeld, ik heb nog veel maten die zich nu willen kwalificeren voor de Spelen en die nog halftijds moeten werken. Mm-hmm. Oftewel, zijn het de ouders. Sommigen hebben geluk en kunnen de ouders het financieren. Mm-hmm. Dat was dus mijn geval. En eenmaal iemand gekwalificeerd heeft voor de Spelen, zou die in principe normaal hier en daar sponsoring moeten kunnen verzamelen om ervan te kunnen overleven.
Is dat iets waar je zelf moet voor kijken dan? Of is dat iets waar je iemand anders voor kan inschakelen? Heb je daar een
Dat kan beide. Ja.
En hoe zit het dan concreet voor jou? Dus je zegt, mijn ouders hebben me ondersteund tot aan de kwalificatie.
Ja.
Dat wil zeggen dat er nu een aantal deuren open gegaan zijn.
Ja, maar grote deuren zijn het ook niet.
Ja.
Maar ik wil wel zeggen, vooraleer dat ik gekwalificeerd was, had wel mijn gemeente mij ook een beetje geholpen. Mijn gemeente Meissen. En ook de lokale joggingclub in Meissen. Dus daar ben ik zeer dankbaar voor. En nu zijn er bepaalde deuren die zich hebben geopend. Maar ik moet u geen illusies maken. Mensen denken, ja, als je topsporter bent, zeker een Olympisch atleet, dan zeg je gewoon keirijk. Je hebt overal, iedereen komt aan de deur kloppen. Nee, niemand komt aan mijn deur kloppen. Ik moet nog altijd zelf alles doen, moeite doen om hier en daar een beetje geld kunnen op te rapen. Dat is niet voor het geld dat ik het doe.
En je hebt dan ook geen contract bij Sport Vlaanderen of bij Blozo of bij het leger. Dat zijn ook manieren om financiële ondersteuning te krijgen. Jij hebt nog nergens een contract.
Nee, ik heb nog nergens een contract. Dus de kwalificatiecriteria om steun te krijgen van het leger of Sport Vlaanderen, of ik zit nu bij de Waals Federatie, bij ADEPS, is om bijvoorbeeld top 8 te lopen op de Olympische Spelen of op een WK.
Voilà. Zaterdag.
Dus ik ga normaal gezien een halftijdscontract krijgen bij de Waalse Federatie. Mm-hmm. Dus dat is wel goed nieuws, ja.
Voilà. En dan word je betaald naar je diploma, heb ik begrepen. Dus,
ja, het blijft wel halftijds. Dus,
ja. Er zullen er weinig atleten zijn met een universitair diploma.
Dat kan, dat weet ik niet. Maar dus dat is al een... Ik ben zeer blij dat de Waalse Federatie mij zal ondersteunen. Maar ja, dus leren voor als iemand het wil maken naar hoog niveau in atletiek, is dat wel echt moeilijk.
Dus echt eerst keihard investeren voor er enig rendement kan komen.
Exact. En iedereen heeft een beetje kritiek op de werking soms van federaties enzovoort. En ik vind dat een federatie bijvoorbeeld de grootste toppers die geen geld nodig meer hebben, die moeten die niet ondersteunen. Bijvoorbeeld, wie krijgt de meeste ondersteuning van de federatie momenteel? Dat zijn de grootste atleten, zoals Norwitz, Bashir Abdi enzovoort. Maar die personen, die atleten, hebben al enorme sponsoringcontracten, vermoed ik. Ik ken het niet, dus ik zeg het zomaar. Maar die atleten, die hebben die extra 10, 15.000 of zo van een federatie veel minder nodig.
Ja.
Ik vind, geef die gewoon aan atleten die de Spelen nog willen maken. En,
dat is natuurlijk... En ja, die, waar besteed je budget aan?
Ja. Ook Sport Vlaanderen. Sorry, als je top 8 zet op Olympische Spelen, dat is zo goed dat je dan enorme sponsoringcontracten hebt. Dan heb je niet meer 20.000, 30.000 van de Sport Vlaanderen nodig. Geef dat aan opkomende atleten die eruit vallen omdat ze geen steun meer krijgen en omdat ze moeten werken.
De toplaag, die vindt zijn weg wel, die kan in een boterham wel eten. Ja. En het is de laag daaronder die... Allee, jij hebt je ouders gehad, waardoor dat je alles op
atletiek kunt zijn. Ik heb geluk gehad, maar niet dus andere mensen die geen geluk hebben, geef die gasten 20.000. En dan kan die nog een beetje hier en daar wat geld opruimen om aan ongeveer 30.000 te geraken, om zo te overleven tijdens een jaar. Maar het zijn niet de topatleten die zo'n budget echt nodig hebben. Denk ik.
Ja, en die atleten kunnen dan inderdaad wel proberen om te zien hoe ver het schip
strandt. Ja, dus mijn opinie is simpel. Ik zou denken dat atleten eigenlijk zeer transparant moeten zijn met hun federatie en zeggen, kijk, zoveel win ik ongeveer. En vanaf een bepaalde tranche zeggen zij, oké, je wint nu zoveel dat het niet meer nodig is om de steun van de federatie te krijgen. Dan gaan we liever investeren in atleten die het zeer veel nodig hebben om het nog te maken.
Ja, dat is natuurlijk... Dat is een mooie gedachte, maar het is wel echt moeilijk om in te vullen ook natuurlijk. Ja. Want Allee, jij gelooft daar 100% in dat je daarvoor gaat, en dit met hart en ziel. Maar dan gaan er misschien ook mensen daar komen die zeggen, ik ga even die subsidies meenemen.
Exact, dat blijft moeilijk.
Dus het is een heel moeilijk
leven. Maar ideaal scenario, dat zou wel, naar mijn mening, het ideale scenario zijn.
En komt er iets pakken van een kledingsponsor ook op dat moment? Want je wordt nu Olympische atleet, dus kan ik mij wel inbeelden dat er op vlak van schoenen, op vlak van kledij, dat daar ook bepaalde ondersteuning is of komt?
Momenteel niet. Dus hangt ook af van welk land een atleet komt. Ja. In Amerika krijgen atleten van mijn niveau contracten van 150.000 per jaar. In België zijn er merken die wij wel willen sponsoren, maar dan spreek je over kleine bedragen van 5.000 tot 10.000 per jaar. En voor mij is het gewoon duidelijk. Ik ben de hoer niet van sportmerken. Ja. En dus ik werk er elke dag keihard voor. En ik wil een merk niet vertegenwoordigen op een Olympische Spelen als ze mij 5.000, 10.000 per jaar betalen.
Dan doe je liever je eigen zin en draag je wat je wil en waar je goed in voelt.
Ja.
Dus jij koopt jouw eigen schoenen?
Ja, ik koop alles mijzelf. Ja.
We waren, zoals gezegd, vorig jaar bij Jente en natuurlijk een tienkamper. Die heeft een gigantische aantal schoenen en materiaal. Die stond daar met een mooie kast vol met Adidas schoenen. Maar bij John Heijmans is het zelf naar de winkel gaan en...
ik heb twee paar schoenen. Ja.
Voor de wedstrijden en voor te trainen?
Ik bedoel twee voor trainingen. Eén met carbonplaat voor snelle trainingen en één voor de trage trainingen.
Ja, en dan nog wedstrijden. Dat zijn dan
wedstrijdschoenen,
ja.
Voilà. Mogen we bij deze ook een oproep lanceren voor sponsors? Een deftig bedrag. Mensen die zeggen van we willen een jonge atleet met een enorme progressiemarge ondersteunen.
Voilà,
als iemand samen een avontuur met mij wil beginnen, met plezier, dan kunnen wij samen naar de Olympische Spelen bouwen.
Voilà.
Een atleet met het hart op de tong. Ja. Dat kan altijd aangenaam zijn voor een merk. Dus voilà, moest je luisteren en je wilde je naam koppelen aan de John. Laat het gerust weten.
En wie weet, bloeit er wel een mooi huwelijk uit? Op vlak van sponsoring.
Op vlak van sponsoring. Of misschien een echt huwelijk.
Wie weet.
Wij worden het Tinder van Spotify.
Dank
je. Ja. En jouw collega's, de 5 kilometer, zie je dat, zijn dat echt collega's? Laten we zeggen, Isaac Kimeli, de Robin Hendricks. Of zijn dat meer concurrenten? Hey, we zien in het darts, liggen ze daar overhoop te vechten? Is dat in de Belgische atletiek? Zijn jullie meer vriendjes?
Ja, we zijn echt maten. Ja, blijven collega's, hè. Concurrenten, collega's. Ja. Dus we zijn... kijk, goed bevriend buiten de piste, maar tijdens een kampioenschap is het een kampioenschap. En als Isaac bijvoorbeeld voor mij wil lopen, zal ik hem wel duwen, omdat iedereen vecht voor zijn plaats in een kampioenschap. Nee. Maar voor de rest zijn we echt keigoed bevriend.
In dat kwartiertijd, daar worden er geen cadeaus gegeven, maar buiten de wedstrijd komen jullie wel
goed
overeen. Ja.
Maar jij neemt wel eens hun bagage mee al naar het vliegtuig, begrijp ik, na de wedstrijd.
In bagage, dat weet ik.
Ja, dat is een anekdote.
We hebben een gesprek gehad met de verder anonieme R. Hendricks. En die wist mij te vertellen dat hij een keer heel lang naar zijn koffer op zoek geweest is.
Ah, ja.
En nadien hebben we ook nog een telefoon gekregen van een Zwitserse dame die ook nog haar koffer kwijt was.
Ja.
Hoe is dat verhaal net verlopen?
Dat weet ik niet meer. Ik had gewoon bagages mee en bleek dat het bagages van andere personen waren. Maar ik ben het verhaal eigenlijk compleet vergeten, dus ik weet niet meer hoe dat komt.
Hey, we hadden van Robin gehoord dat... Ja. Dat inderdaad na het kampioenschap op zoek was naar zijn bagage, maar die stond niet meer in het hotel.
Nee.
Dus die had dan een ganse procedure blijkbaar in gang gezet voor dat als verloren bagage op te geven, verzekering hielden, alles zo dat eraan komt. Totdat hij s'avonds hoorde van John van, ik heb je bagage meegepakt.
Ja, maar dat is niet mijn fout, dat is fout van het hotel, maar ik weet niet meer hoe dat exact was gebeurd, maar het was... Dat is echt fout van hotel.
Het was een ander zijn schuld.
Ja,
voilà. Veel te goed.
Maar we gaan het hotel sparen, dus we gaan hun naam niet
noemen. Nee.
Maar dan inderdaad, het leven naast de atletiek. Ja, je zegt op stage in Kenia. Ik bedoel, als je een paar uur per dag traint, maar het zijn wel 24 uur op een dag.
Ja.
Ja, en hier in België ook. Off-season, wat gebeurt er naast de atletiek nog in het leven van deze jonge man?
Ik ben keileergierig, dus ik lees zeer veel literatuur over lopen enzovoort. Hoe dat ik mij moet verbeteren. Bijvoorbeeld, dan verwijs ik terug naar die finishing kick. Ik ben momenteel enorm veel podcasts aan het luisteren. Bijvoorbeeld van een Garrett Sanford, die zich specialiseert in die finishing kick. En dus, ik ben constant aan het bijleren. Dat neemt zeer veel van mijn tijd. En daarnaast heb ik nog andere zaken. Ik coach graag atleten. Dus het gaat niet enkel over mijn avontuur. Ik coach ook atleten in hun eigen avontuur. Voor marathons, voor halve marathons, 10 kilometers enzovoort. En dat neemt ook veel van mijn tijd naast het lopen.
En dat zijn atleten van diverse niveaus. Iemand die een 10 kilometer op een uur wil doen. Tot iemand die een marathon op 2,5 wil doen. Of welke niveaus heb je?
Ik heb dus echt alle niveaus. Hmm. Dus bijvoorbeeld een atleet, zoals gezegd, die 10 kilometer in een uur en 10 zelfs wilt lopen. En ik heb atleten die marathons in 2:20 of 2:15 willen lopen.
Hmm. En dat is allemaal dan een specifieke aanpak die je dan allemaal persoonlijk opvolgt. Daar kruipt dan misschien evenveel tijd in als in het trainen zelf.
Ja, exact. Daar kruipt veel tijd in. Maar het is wel zeer... ik haal er zeer veel voldoening uit. Omdat die mij meestal zeer dankbaar zijn. Mm-hmm. Omdat ze zien dat ze veel progressie maken. Dus dat is wel een... ik haal er veel voldoening uit, eigenlijk. Mm-hmm.
En leer je daarvoor jezelf ook nog dingen uit?
Denk je dat toekunnen passen aan mijn eigen training, bedoel je? Ja. Nee. Maar ik ben wel zelf, omdat ik zoveel leer over trainen zelf, ben ik zelf een goudmijn aan informatie voor al die atleten. Ja. Dat is wel nuttig.
Je benut jouw kennis naar anderen toe.
Ja.
En het is wellicht ook nog een deel in financieel inkomen.
Exact, ja.
Voilà. En dat is louter atletiek. Of kunnen triatleten ook bij jou terecht? Wij hebben nog gezwommen, begrijp ik.
Triatleten zouden ook bij mij terecht kunnen. Maar ik heb echt nog nooit een triatleet gecoacht. En ik weet dat daar nog andere dynamieken mee meespelen. Mm. Die nog ook wielrennen en zwemmen. En ik weet niet als ik zou durven om een triatleet te trainen. Want ik wil heel zijn schema niet opfokken. Omdat ik te veel de nadruk leg op lopen. En dat wielrennen en zwemmen ook nog zo belangrijk zijn.
Dus inderdaad, zelf nog training geven.
Ja.
Maar we zien, jouw social media, die beheer je wellicht ook zelf. Maar dan zien we ook wel af en toe leuke dingen verschijnen. Mm-hmm. Is dat ook iets dat je doet voor anderen? Of dat doe je puur voor jezelf, de social media bijhouden?
Social media, ik doe dat voor verschillende redenen. Mm-hmm. Ten eerste, dat geeft ook meer voldoening aan mijn lopen. Omdat mensen daar... Soms word ik door geïnspireerd. Dus ik krijg echt wekelijks berichten van mensen die zeggen... Ah, geïnspireerd mij superveel. En die hebben dan ook vragen enzovoort. En dan help ik hen met hun vragen. En dus wanneer ik zie dat ik dankzij mijn niveau mensen inspireer om te lopen en te sporten... Is dat altijd extra voldoening. Geeft dat extra soort van...
Je maakt een betere wereld op een bepaalde manier.
Exact. En daarnaast wil ik ook nog blijven doorgroeien om daar sponsoringcontracten uit te kunnen halen... En denk dat dat ook mij in de toekomst deel financieel kan helpen.
Ja, inderdaad, jouzelf tonen aan de wereld.
Ja.
Maar ik denk dat je, als we vergelijken met de gemiddelde atleet, daar wel sterk in bent. Is dat ook iets waar dat je anderen kan bij helpen?
In hun social media?
In hun social media. Of dat je later zelfs een carrière zou kunnen inhalen.
Dat zou mij niet interesseren om een carrière te doen in social media, eerlijk gezegd. Maar als mensen tips en tricks willen van social media... Ja, ik ben geen expert, maar ik ben altijd blij om mensen te helpen. Dus, ja.
Ja. Dus geen carrière, maar John wil altijd helpen om je social media kanaal te verbeteren.
Ja.
En op vlak van jouw studies, je bent bio-ingenieur inderdaad. Is dat iets waar je later ook nog een bepaalde ambitie in hebt? Of zeiden van, voorlopig zit dat even in de kast en ik zie eerst waar dan mijn schip in de atletiek strandt. Omdat je ook spreekt van, ik geef al training, ik begeleid al mensen ook daarin. Is de kans reëel dat je voor altijd in die wereld blijft? Of wil je echt nog wel iets gaan doen met dat diploma ook?
Ja, dus kans is klein dat ik heel mijn leven in de atletiek zal blijven. Ik ben gewoon echt in de atletiek om dromen waar te maken.
Ja.
Dus die Olympische finale en wie weet nog meer. Dus na mijn atletiek carrière zal ik terug die diploma uit mijn kast halen. En wie weet dingen doen met bio-ingenieur.
Wat type job kan je daarmee doen?
Echt van alles. Van alles, van alles. Ik zou liefst ondernemen in die wereld. Bijvoorbeeld, ik heb mij gespecialiseerd in alles wat sensoren zijn, biosensoren eigenlijk. Dat is, dat kan zeer breed zijn. Mm-hmm. En dus, je kunt sensoren maken voor de medische wereld, in een labo. Of je kunt sensoren maken toegepast op de markt, voor sport enzovoort.
Mm-hmm.
En dus, omdat ik geliefd ben met sport, is mijn droom eigenlijk te ondernemen en biosensoren te maken voor de sportwereld.
De glucosemeters.
Exact. Dat is een perfect voorbeeld.
Dat is jouw specialisme en was jouw specialisme in jouw studie. Zo,
En dus ze zijn nu ook diezelfde sensor aan het maken voor lactaat te meten. Dat is dan puur voor sporters. En dat zijn dingen die me keihard interesseren.
Dat is iets dat je nu ook kan toepassen op jouw eigen trainingen.
Ja.
Want, ik ken een sporthorloge waar ik mijn snelheid en mijn hartslag kan zien. Een wielrenner die ziet al zijn vermogens.
Ja.
Maar dan de toekomst is live meten van...
Van lactaat.
Biomedische waarden, waaronder dat. Is dat iets dat jij al... Ja, in welke mate pas jij dat nu al toe in jouw trainingen?
Echt niet eigenlijk. Ik ben helemaal... Ik ben geen trainer die... geen loper die wetenschappelijk traint.
Mm-hmm.
Ik heb nog nooit mijn lactaat gemeten. Ik heb nooit een VO2 max getraind. Test gedaan in een labo of zo met mijn masker. Dus alles op gevoel en
mm-hmm.
Op vuur, op passie en op enthousiasme.
Exact. Maar met de jaren ken ik mijn lichaam zo goed momenteel, dat ik heb geen lactaatmeter bijna nodig om goed te trainen. Zou wel altijd kunnen helpen, maar dat zit gewoon niet in de filosofie van mijn coach en dat aanvaard ik.
Met de jaren, mijn 6-7 jaar in de atletiek, dus snelle man die snel leert.
Zo moet dat zijn. Ja, en uiteindelijk merk je ook dat de resultaten er wel zijn als je ziet welke progressies dat je op dat vlak maakt.
Oké, we zitten net boven het uur en dat is ongeveer ons tijdsbudget, dus stilaan tijd om af te sluiten. Maar we kijken in ieder geval heel hard uit naar de komende maanden en dan deze zomer.
Tof.
Maar ook naar het verdere verloop en eventueel de link tussen jouw diploma en jouw sportershart.
Dat is voor de toekomst.
Waar kijk jij nog naar uit de komende weken?
De komende week, deze week even uitgaan. En dan de komende weken kijk ik uit naar het beginnen van de nieuwe John. Dat wordt de John met een finishing kick.
De John, is dat dan al 2.0, 3.0, 4.0?
Dat wordt John 2.0. Nu is John 1.0 de John met een goede aerobe machine. John 2.0 wordt een echte competitieloper.
En die laatste 400 gaat de stoom uit uw sloffen slaan.
Exact, dat is het
doel. De motor is er al. De turbo die gaan we er dit jaar op zetten.
Voilà, dat is keigoed beschreven.
Voilà.
En daar wensen we jou van harte veel succes mee. En hopelijk op de Spelen dit jaar met het gewenste resultaat.
En volg John gerust op zijn Instagram-account.
Ja, Instagram.
Daar zal je zeker genoeg entertainment te zien krijgen. Bedankt voor dit gesprek. Het was heel interessant en veel succes de komende maanden.
Perfect. Bedankt Steven. Bedankt Thomas voor jullie uitnodiging.
En jij bedankt om tot hier te komen. Bedankt John.
Tot de volgende.